Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer met mijn dagelijkse podcast. Joop Suzan uit Ierjamim, vlakbij Natanja in Israël. En zoals gebruikelijk begin ik ook vandaag weer met het weer. Temperatuur zo rond de 18, 19 graden. Regelmatig een behoorlijke regenbui. De nachten zijn rond de 9 graden. En voorlopig zal daar weinig verandering in komen. Het is dus winter in Israël. Er ligt sneeuw op de Golan. Binnenkort kan daar ook geskiet worden. En er zullen tienduizenden mensen in de weekenden voornamelijk naar de Golan vertrekken om te gaan skiën. Dan hoef je niet naar het buitenland. En niemand klaagt over de winter, want we hebben het water nodig en iedereen is er blij mee. Je kleed je heel dik aan en zoals ik al vaker heb gezegd, ik kleed me zoals het in Nederland bijvoorbeeld zou zijn met vriezend weer. Dan ook zoals bijna gebruikelijk, dag 17 alweer, waarop wij, een aantal mensen op Twitter, wachten op excuses van Albert Heijn over het antisemitische gedrag van een medewerker in de winkel Kanaleneiland in Utrecht. Er zou een gesprek komen deze week tussen een Nederlandse rabbijn en Albert Heijn. Ik ben benieuwd of dat doorgaat en zo ja, wat daaruit komt. Dan oud en nieuw. In Israël niet gebruikelijk. Slechts 20% van de bevolking doet iets aan oud en nieuw vanavond. Voornamelijk zal dat plaatsvinden in clubs in Tel Aviv, Jeruzalem en Haifa. Sommige families komen bij elkaar, maar vergeet niet, morgen 1 januari is een normale werkdag in Israël en de scholen zijn in. Kinderen moeten naar school, mensen moeten naar het werk. Dus laat maken, nee, dat zit er dan ook niet in. Ik vind het eigenlijk persoonlijk wel lekker rustig. Geen vuurwerk hier, geen smok van het vuurwerk. En geen dronken, lallende, vechtende mensen op straat. Dus voor mij geldt ook normale tijd het bed opzoeken en normale tijd er weer uit morgenochtend. Dan de verkiezingen. Ik ga u dagelijks, zoals u inmiddels gewend bent, op de hoogte houden wat er tijdens de aanloop naar de verkiezingen op 9 april volgend jaar hier gebeurt. Netanyahu blijkt met zijn Likud-partij dan toch wel een beetje angstig, bang te zijn voor de resultaten van de nieuwe politieke partijen van Naftali Bennett en Ayelet Shaked. Het schijnt dat zijn angst voornamelijk zit in het wegtrekken van stemmers bij de Likud. En dat Bennett met zijn partij niet alleen veel zetels krijgt, maar ook samen gaat werken met andere rechtse partijen, waardoor dat een rechtstreekse aanval zou zijn op de Likud. We zullen zien wat ervan gaat gebeuren. Veel hangt af wat de procureur-generaal gaat doen. En zoals Ayelet Shaked vanmorgen in haar persconferentie al zei, veel hangt af van gaat die procureur-generaal, die openbare aanklager in Israël, Netanyahu aanklagen in januari, of wacht hij ermee tot na de verkiezingen? Niemand die het weet. De enige die het weet is de aanklager zelf. Wordt Netanyahu aangeklaagd in januari, dan is de kans niet echt groot dat hij mee kan doen aan de verkiezingen. Alhoewel, hij zal het gaan proberen. Ayelet Shaked vindt het eerlijker, zegt ze, als Netanyahu na de verkiezingen wordt aangeklaagd. Sowieso, zegt ze, is het zijn laatste termijn. Want zijn houdbaarheidsdatum is op. En zij verwacht dat haar nieuwe partij na de volgende verkiezingen, dus over 4 jaar, sterk uit de hoek zal komen en de premier gaat leveren. We zullen het zien. Het is wel zo dat er zitten een aantal krachtige figuren bij de nieuwe partij van Bennett en Shaked. Dus ja, het wordt spannend. Daarnaast hebben we een enorme versnippering in Israël. Ik denk dat er zo'n 40, misschien wel meer partijtjes gaan meedoen met de verkiezingen. Ik heb al gekscherend gezegd, geef ze ieder 3 zetels, dan zijn we er vanaf. Hoef je geen honderden miljoenen uit te geven aan verkiezingen, maar goed, zo werkt het niet. Netanyahu wil nu de kiesdrempel die hij 4 jaar geleden verhoogd heeft, weer verlagen. 4 jaar geleden verhoogde hij de kiesdrempel omdat hij bang was voor de opkomst van Arabische partijen. Nu zegt hij, nu is Bennett er met zijn nieuwe partij. Dus dan moeten we die kiesdrempel maar gaan verlagen. Dan kunnen wij met een aantal kleine partijtjes samenwerken en een regering vormen. Ik denk niet dat het een goed idee is, maar we zullen zien hoe de heren en dames van de Knesset hierover denken. Dan nog even over de Palestijnse importban op groente, fruit, vlees en kip uit Israël. Na 3 dagen heeft Abbas toch maar besloten om die ban op te heffen. Want ja, je kan toch niet de hele bevolking op dieet zetten. En Jordanië kan niet genoeg leveren. Dus nee, hij is er maar weer mee gestopt. Want hij hield het niet vol en de mensen wilden absoluut niet op dieet. Dus dat was weer een wassen neus van meneer Abbas. Dan is er vandaag bekend geworden dat de prijzen in Israël waar tegen geprotesteerd wordt, sinds 2014 met 5% zijn gedaald. Israël is nog steeds een van de duurdere landen voor levensonderhoud binnen de OECD. Daarnaast is er werkeloosheid van slechts 3,4%. Dus economisch zit het hier wel goed. Dan zult u vragen waarom protesteren die gele hesjes. Nou, die hebben geprotesteerd en protesteren nog tegen het feit dat men enorm hoge prijsstijgingen in gas, water, elektra en dagelijkse levensmiddelen wilde bewerkstelligen. Die protesten hebben geholpen, want de 8% elektriciteitsverhoging gaat niet door en wordt gesteld op 2,9%. Dus de regering luistert wel. Dan hebben grote producenten van voedsel in Israël besloten om voorlopig toch maar even geen prijsverhogingen door te voeren, of minimaal. Want bang als men is voor boycott van hun producten. En dat kost hun meer dan geen prijsverhogingen. Dan de benzine in Israël, dat is wel lekker. Die gaat vanaf morgen omgerekend slechts 1,35 euro, dat hangt van de koers af, 1,38 euro kosten per liter. De benzine hier wordt maandelijks vastgesteld door de overheid, gebaseerd op de olieprijzen van de afgelopen maand. Nou, de afgelopen maand zijn ze gedaald, dus daalt de benzine naar een vaste prijs voor 1 maand van 1,35, 1,38 per liter. Dus men kan nog langer in de file staan. Dan is er ook bekend geworden dat over het hele jaar gezien Hamas behoorlijk wat raketten op Israël heeft afgeschoten. Vooral afgelopen zomer natuurlijk en in de herfst. Dat zijn er zo'n 1000 geweest. Er is ongeveer 1/4 door Iron Dome uit de lucht geschoten. Een zeer groot aantal is in open veld terechtgekomen. Maar als je nagaat dat elk raketje gemiddeld van Hamas zo'n $50.000 kost, dan begrijpt u dat het geld, het hulpgeld wat naar Hamas toekomt van de Europese Unie, waar dus ook Nederlands belastinggeld in zit, grotendeels wordt besteed aan wapentuig, aan raketjes, etc. Dan weet u ook hoe de Europese Unie Hamas helpt aan wapens om Israël te vernietigen. De wekelijkse marsen van Hamas gaan nog steeds door. Mensen worden er ook voor betaald door te protesteren aan de grens. Want het uiteindelijke doel is van de March of Return om heel Israël terug te krijgen. Nou, iedereen met een beetje gezond verstand weet dat dat niet gaat gebeuren. Maar goed, de mensen wordt een worst voorgehangen in Gaza. En als ze niet mee protesteren, dan kunnen ze er lek in. Dus ja, men durft niet te weigeren en protesteert. Ik vind dat je kan je geld maar beter ergens anders aan besteden. Inmiddels heeft Iran gisteren bekendgemaakt dat ze van harte de Palestijnse Islamic Jihad gaan steunen in hun strijd tegen Israël. Dan weten we ook waar het geld vandaan komt, wat Abbas zo hard nodig heeft. Dus er zal weer van alles en nog wat in de komende maanden in het nieuwe jaar gaan gebeuren. Niet dat men in Israël daar bang voor is, maar het is altijd beter als er geen terreur is dan wel terreur. Wel is het zo dat in dit jaar er slechts, tussen aanhalingstekens, 87 terreuraanvallen op de Westbank zijn geweest. Dat zijn er 10 minder dan 2017. Dus of er is minder geld, of er is minder animo bij Palestijnen om terreuraanvallen uit te voeren. En daarnaast is ook de inlichtingendienst van Israël, die samenwerkt met de Palestijnse inlichtingendienst, natuurlijk steeds beter geïnfiltreerd in allerlei groepen en groepjes. En kan men beter de Palestijnen in de gaten houden. Mocht u de serie op Netflix nog niet hebben gezien, Fauda is een aanrader, omdat dit exact weergeeft de dagelijkse realiteit op de Westbank. Dan heb ik op mijn timeline nog wat aardige ditjes en datjes neergezet. De beste artikelen over Israël en over Joden in 2018. De beste producten, de lijst met beste producten die Israël ontwikkeld heeft en waar de wereld wat in heeft, in geneeskunde, in high-tech, etc. En ook een fotoreportage van de 10 beste graffiti's op muren en huizen geschilderd in Israël. Als u niets te doen heeft, vandaag, morgen, tussen het oliebakken door, kunt u altijd eventjes op mijn timeline kijken. Dan rest mij eigenlijk nog om u te zeggen, ja, één ding, voordat ik het vergeet eigenlijk. U kan deze podcast terugluisteren door middel van een app ook, die u downloadt, gratis app van Podbean. En dan kunt u terugluisteren wanneer u maar wilt, op elk willekeurig tijdstip. Daar staan ook mijn andere podcasts in. En u kunt het in de auto terugluisteren, in de trein of tijdens het afwassen of het oliebollen maken. Maar goed, we zijn al bijna aan het eind van deze podcast. We zijn ook bijna aan het eind van het oude jaar 2018 en gaan met een nieuw gevoel het jaar 2019 in. 2018, zoals ik op Twitter schreef, was voor mij persoonlijk niet zo'n goed jaar, omdat mijn liefdespartner, levenspartner en beste vriendin begin september is overleden. We sluiten dit jaar af en we hopen voor iedereen een gezond, vooral gezond en succesvol 2019 met alle dierbaren om u heen.